Er wordt het vierde deel voorgelezen uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont door M. Dankers. We vervolgen het tweede hoofdstuk over mevrouw Ogden. Er volgde nu een echte liefdestijd voor mijn ziel. De inzettingen van des Heeren huis waren mijn vreugde en onze kleine leesdiensten strekten mij dikwijls tot zegen. Maar na een paar maanden begon mijn vreugde weer weg te ebben en ik werd vervuld met verwarring en ik verdachte mezelf ervan dat ik nooit onder de wet geweest was en dat al mijn genietingen maar emotionele opwinding waren geweest. Een goede vriend die afwist van mijn gedachten over de doop kwam mij berichten dat de bediening daarvan over een paar weken zou plaatsvinden. Nu kwam ik nog meer in inwendige strijd. Als namelijk mijn zelfverdenkingen juist waren, dan was ik niet meer dan een hypocriet. Maar ik gevoelde toch wel dat ik het ook weer niet allemaal inbeelding zou kunnen noemen en bijgevolg dacht ik, als ik weiger mijzelf aan deze inzetting te onderwerpen, dan zal ik nog een oordeel van de Almachtige over me heen halen. In deze gemoedstoestand stemde ik ertoe de volgende zondag voor de gemeente te verschijnen. Maar toen het afgesproken uur daar was, zat ik vol twijfel en verdenking over wie en wat ik werkelijk was, dat ik er niet meer doorheen zag. Toen ik naderhand enigszins bemoedigd werd uit Gods woord en uit gesprekken met enkele vrienden, werd er een nader tijdstip vastgesteld. Die keer mocht ik de weg vertellen, waarin de Heere mij geleid had en ik werd toegelaten. Direct daarop kreeg ik bij mij dat de gemeente zich gans en al in mij vergist had, want mijn begin was niet goed. En ik zou niet staande blijven, maar op de een of de andere manier de gemeente te schande maken. Daardoor was ik erg ongerust en bezwaard, en hoe dichterbij de dag van de doopbediening kwam, hoe donkerder het voor mij werd. Het drong nauwelijks tot mij door hoe ik daar doorheen kwam. De gedachte dat ik de gemeente te schande zou maken, liet mij niet los. Bovendien bleef de vijand mij voorhouden dat mijn begin niet goed was, dat ik niet zou volharden en dat alles sinds begoocheling was. Na de doopdienst morgens vierden wij 's middags het avondmaal. Mijn aanklager was er ook bij. Kijk, zei hij, je bent nu weliswaar lidmate van de kerk op aarde, maar daardoor ben je nog niet een van die in de hemel. Per saldo was het een donkere dag voor mij. De volgende dag mocht mijn ziel met aandrang een bitter geschrei bij de Allerhoogste pleiten dat hij tot mij wilde komen. En toen kreeg ik heel dierbaar deze woorden. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. En dat was weer een teken ten goede en ik kon hem daarvoor loven, want ik was neergedrukt en hij hielp mij. Later op die dag, toen ik in een stille straat liep, kwam er een innig gevoel over me. Ik dacht bij mezelf, hoe rustig en stil is het hier, voorzeker is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ook deze woorden welden in mij op. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig, haar kleding is van gouden borduursel. En dit was echt een weldaad voor mij. Op dat ogenblik dacht ik dat ik nooit meer zou twijfelen aan Gods goedheid jegens mijn ziel en ik verheugde mij met een onuitsprekelijke vreugde. Maar na een tijdje trok de Heere zich opnieuw terug en ik kwam weer bij mijzelf terug, want uit mijzelf kan ik nergens bijkomen. Bij tijden was ik vol twijfel en vrees en mijn hart was zo hard als diamant. In die toestand zat ik ongevoelig onder de middelen die anders altijd mijn vermaak waren. Nee, zelfs als het van binnen een beetje open viel, kwam er meteen bij me dat het alleen maar gevoelswerk was. En dus was ik mijn troost ervan kwijt, want naar waarheid zegt Jozef Hart, voor sommigen doet de verleider grote moeite om ze overhoop te krijgen, maar als hij mij tegenkomt, dan maak ik, domoor die ik ben, het hem al heel gemakkelijk. Dat ik onder die inzettingen zo in het donker zat, bracht mij erg in verwarring. Van niemand hoorde ik die dat ook had, soms werd ik ermee besprongen dat dit opnieuw tegen mij getuigde. En in deze ongelukkige zielstoestand verkeerde ik een lange tijd. Ik keerde mij om als een deur op zijn scharnieren, open en dicht en net zo ongevoelig. En daar ik bij me kreeg dat mijn bidden alleen maar spotten was in Gods ogen, werd ik erg nalatig in mijn privégebeden en in mijn Bijbel lezen. De zorgvuldigheden des levens namen mijn meeste aandacht in beslag. Toch woonde ik trouw de openbare middelen bij en alleen door genade werd ik weerhouden van uiterlijke verachtering. Soms was het net alsof ik erom treurde dat ik niet echt kon treuren. Ik ondervond nu dat het de dood in de pot is als wij vleeselijk gezind zijn. Dikwijls voelde ik mij veroordeeld door het woord, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Maar onder dat alles had ik toch bij tijden een diep verlangen dat de Heere over zou komen. Het was in die tijd dat ik een klein knobbeltje in mijn borst ontdekte. Ik dacht meteen, dat zal vast wel kanker zijn, maar ik zei het tegen niemand. Tot het groter werd en pijnlijk, en toen zei ik het tegen mijn man, en die liet onmiddellijk een bekwaam geneesheer komen. Deze zei eerst dat het kanker was, maar nadat hij het 2 of 3 keer onderzocht had, gaf hij als zijn stellige mening te kennen dat het alleen maar een gezwel was. Na verloop van tijd zou dat, dacht hij, vanzelf wel kleiner worden en tenslotte helemaal verdwijnen. Maar in heel korte tijd bleek het wel degelijk kanker te zijn. Dit bracht echter geen verandering in mij teweeg, want mijn hart voelde zo hard als een keisteen en ik werd geen liefde tot Jezus gewaar. Ik voelde mezelf een walgelijk, vuile ellendeling zonder kracht om iets te doen of te willen. Heel echt voelde ik dat ik in mij geen goed woonde. En de woorden, wie de Heer Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking, veroordeelde mij onophoudelijk. Lange tijd verwijlde ik in deze ellendige toestand, naarmate mijn lichamelijke verdrukking toenam, werd ook mijn geestelijke toestand erger, want ik begon nu te vrezen dat de Heer mij had overgegeven aan mijn eigen harde en ongevoelige hart. Er kwam namelijk bij mij geen verandering. Terwijl ik anderen voor mijn ogen een zegen zag ontvangen, werd ik ledig weggezonden. Ten gevolge van de pijn kon ik niet meer regelmatig naar de kerk, zoals ik tot nu toe wel had gedaan. Mijn duisternis werd steeds dichter, zodat ik bij tijden dacht dat er geen God was. Oprecht wou ik dat ik nooit openbare belijdenis van mijn geloof had gedaan. De woorden, en daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, bleven vreselijk in mijn geest hangen. Ik nam daarom het besluit dat ik tegen niemand iets zou zeggen over mijn gevoelens, daar ik bang was dat ik voor iemand anders een struikelblok op de weg zou zijn. Als het mogelijk was, zou ik proberen stilletjes de straf op mijn zonden te accepteren, zelfs al zou ik ter helle zinken, hetgeen ik vreesde dat mij te wachten stond. In deze gemoedstoestand ging ik op een keer naar de middaggebedssamenkomst en bleef daarna nog met enkele vrienden in gezelschap bijeen. Onder de conversatie sprak een van hen over een vriendin die hetzelfde had als ik. En toen men haar mededeelde dat het kanker was, gevoelde zij dat er voor haar geen hoop op herstel meer was, maar dat dreef haar uit naar de Heere. En hij kwam over en zij ontving een zegen in haar ziel en kon zeggen, uw wil geschieden. Deze mededeling daalde met kracht in mijn ziel. Ik voelde heel sterk dat dit nu precies was wat ik ook nodig had, en ik zei bij mezelf, is er verandering bij de Heere? Nee, de Heere verandert niet, nog is zijn oor zwaar dat hij niet horen zou. Wie weet of hij ook niet bij mij zou kunnen overkomen. O, laat ik er op zijn minst naar staan. Ik voelde een groot verlangen tot hem te gaan en was niet zonder hoop dat hij inderdaad over zou komen. Maar toen ik thuis kwam en naar bed was gegaan, kwam ik in grotere benauwdheid dan ooit. Ik dacht niet anders dan dat mijn zonden zo groot waren dat ze mij voor eeuwig ter helle moesten doen zinken. Naar lichaam en ziel beide leed ik een vreselijke pijn. Ik wist niet meer wat te doen en ik riep schreiend hardop, o, ik ben verloren. Waarop mijn lieve man onmiddellijk reageerde met de woorden, o nee, jij bent niet verloren, want jij hebt Jezus lief. Nee, antwoordde ik kan Jezus niet lief hebben. Maar, zei hij, je zou hem wel willen lief hebben, en dat was waar, ik zou hem willen lief hebben, maar de hel was kennelijk mijn welverdiende straf. Voor mijn gevoel was ik nog slechter dan de duivel zelf, want die had nooit gezondigd tegen verzoenende liefde. Het ging mij, zoals David zegt, angst en de rel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. O, waarom accepteerde men mij in de gemeente? De volgende avond zou dominee I. preken en ik mocht dienaangaande met de Heere worstelen. Dit was mijn zielsbehoefte, dat de Heere hem die avond voor mijn ziel zijn profeet zou willen laten zijn, dat hij zou mogen zijn als de mond Gods. Als er nog hoop voor mij was, of de Heer hem dan zo zou willen leiden, dat hij speciaal voor mij sprak. Ik gevoelde in de dadelijkheid iets van die gesteldheid in mij, die spreekt uit de woorden van Job. Zo hij mij doodde, zo zou ik nochtans op hem hopen. Onderweg naar de chapel voelde ik een intens verlangen naar Christus, en direct dacht ik, is het niet wonderlijk, dat zo'n snoot schepsel als ik toch zo zucht om Christus? Dit moet wel een teken ten goede zijn. Dominee I. had als tekst, de zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden, en gij die God zoekt, uw lieder hart zal leven. En ik werd ook inderdaad verblijd, want hij kwam bijzonder in mijn toestand af te dalen en mocht tot mijn ziel van vrede spreken in zijn beantwoording van mijn zwarigheden, zelfs zo, dat als ik iemand van de vrienden zou hebben verteld waar ik doorheen gegaan was, ik vast gedacht zou hebben dat ze hem erover hadden ingelicht. En toen hij het over de verdrukkingen had, zei hij, de verdrukkingen die u aanvaardt als straf op uw zonden, zonden waarvan u voelt dat ze de hel verdienen, dat zijn in werkelijkheid geheiligde verdrukkingen. Zij komen van een liefderijk vader, niet in toorn, maar in liefde. U hijgt naar Christus. En is het niet vreemd dat zo'n snoot schepsel als u zo verlangt naar Christus? Maar God zegt, de dieren des velds zullen mij eren, zelfs de draken en de struisen. Ik had er een sterke indruk van hoeveel schatten er die avond voor mij in een aarden vat waren. Toen de kerk uitging, kon ik de Heere loven en prijzen voor mijn verdrukkingen en de weg waarin hij mij geleid had. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Wat zat ik toch in de put, maar het ging mij zoals de psalmist zegt, hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald, hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en heeft mijn gangen vastgemaakt. Naarmate mijn verdrukkingen werden vermenigvuldigd, werden ook mijn vertroostingen vermenigvuldigd. Mijn ziel ontving nu veel zegen uit Psalm 116, waarlijk. Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten en het was tot vreugde van mijn ziel. Het kwam mij voor of alle beloften voor mij waren en nog nooit was de schrift mij zo buitengewoon dierbaar. O, dacht ik, als de schrift waar is, dan ben ik waarlijk een vat der barmhartigheid. O, waarom ik, terwijl duizenden verloren gaan... O, wonderbaarlijke genade, dat ik door de kracht Gods bewaard zou worden, door het geloof tot de zaligheid. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. O, wat mocht ik vanuit dat laatste tekstwoord een overvloeiende ingang hebben in de heerlijkheid hierboven. Zijn verschijning aan mijn ziel was mij beter dan het leven, dierbaarder dan mijn eigen levensbloed. Weliswaar is mijn vreugde de laatste paar dagen niet zo groot, dan word ik gewaar dat mijn vijanden levendig en sterk zijn, maar toch mag ik op zijn woord betrouwen, want hij blijft bij zijn liefde. Ik voel dat mijn aardse tabernakel in snel tempo wordt afgebroken. Maar bezwijken mijn vlees en hart, dan is toch God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. O, mogen de Heere mij leidzaamheid geven om alle pijn die Hij voor mij bestemd heeft te dragen. Dat ik mij maar in alle dingen Hem zal onderwerpen. Hij zij geprezen. To Him be the glory. Hier eindigen mevrouw Ochtends persoonlijke aantekeningen. En aan bovenstaand autobiografisch relaas voegt de Heer Ochten nog het volgende toe. Het lijden van mijn lieve vrouw was van het begin tot het einde zo intens en smartelijk dat men er zich nauwelijks een voorstelling van kan maken. Toch geloof ik tot in het diepste van mijn hart dat er nooit één klacht in haar is opgekomen. Van haar lippen heb ik er in ieder geval geen vernomen. Soms zei ze: wat is mijn lijden vergeleken bij wat mijn lieve Jezus moest ondergaan voor mijn vervloekte zonden? Haar kwaal werd steeds erger, totdat haar bloed één massa verkankerd lichaamsvocht werd. Het einde was de dood. Graag wil ik nu de lezer deelgenoot maken van de laatste stadia van haar lijden hier op aarde. Aanvankelijk verkeerde zij een hele poos wat haar ziel betreft in het donker. De vijand hield haar voor dat al haar godsdienst maar inbeelding was en dat er nooit een begin van genadewerk in haar ziel geweest was. Maar toen ik op een keer naast haar bed zat en ik haar voorlas en met haar praatte, behaagde het de Heer om een heldere straal van hoop in haar hart te doen oplichten. En toen riep zij uit: wie weet, komt toch nog alles goed met mij. O ja, ik denk het echt, loof en prijs de Heere daarvoor. Een paar dagen hielden dit geloof en deze troost aan, maar daarna raakte zij weer in de engte. Ze voelde dat zelf. Tot op de zondagmorgen voor haar dood. Ik zat aan het ontbijt, de verpleegster was boven en plotseling werd ik opgeschrikt. Ik hoorde een ongewoon lawaai. Altijd vreesde ik het ergste en ik rende onmiddellijk de trap op. Tot mijn grote, blijde verrassing vond ik haar rechtop in bed zittend, uitroepend: geprezen zij zijn dierbare naam, hij is teruggekomen. De vijand is een leugenaar. Die zei dat Jezus niet meer over zou komen, maar dat heeft hij wel gedaan. Nu kan ik Satan onder ogen komen en tegen hem zeggen dat hij niets anders is dan een bedrieger. En zo ging ze door. Op de meest opgetogen manier riep ze haar eigen ziel en alles wat binnenin haar en om haar heen was toe, om de Heere te prijzen. Ze zei: kom, jullie allemaal die hier zijn, help mij om zijn lof uit te roepen. En toen ze mij zag staan, zei ze: John, ik heb hoop dat jij ook naar de hemel gaat. En toen keerde zij zich om naar haar moeder en ze zei: moeder, de methodisten staan op een verrotte grondslag. De hunne is een vervloekte leer. Christus is een hele zaligmaker en niet een halve. En ook een zaligmaker van voor de grondlegging der wereld. Allen die hem gegeven zijn, zijn hem gegeven voordat de tijd begon. Nadat wij gelezen hadden, ging een van die lieve vrienden die haar kwam bezoeken voor in gebed. En toen riep ze ons allemaal bij elkaar om een gezang te zingen. Zelf zong ze ook mee. Hoewel ze toen al een paar dagen alleen maar hadden horen fluisteren en ze nauwelijks hadden kunnen verstaan, zong ze nu zo luid mee dat ze boven ons allemaal uitkwam. Ten slotte begaven haar krachten het, maar het duurde maar kort. Een paar uur later kwam die aangename gestalte weer terug. En toen vroeg ze om enkele vrienden van de chapel te gaan halen, want zei ze: ik wil hen vertellen welke grote dingen de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Ettelijke lieve vrienden en vriendinnen omringden toen al gauw het sterfbed en zij zouden het best kunnen vertellen wat een heerlijke openbaring van kracht om harentwil wij toen waarnamen. Wat mijzelf betreft, op dat ogenblik was mijn verdriet te groot dan dat ik mij ook maar een tiende deel zou herinneren van de vreugdekreten die zij slaakte. Ze bleef in deze blijde zielstoestand tot de dinsdag volgende op de zondag die ik noemde. Toen kwam de onvermoeide vijand van God en mensen weer terug met zijn verschrikkelijke duivelse inblazingen. Maar geprezen zij de naam des Heren, dit duurde niet lang, want al gauw mocht ze tegen mij zeggen: de duivel heeft nu niets meer met mij te maken, John, hij is een overwonnen vijand. Vertel al de vrienden wat Gods genade doen kan. Wees geduldig, vervolgde ze, soms denk ik eraan hoe hard het zal zijn om bij de hemelpoort aan te komen en dan teruggestuurd te worden. Vannacht dacht ik werkelijk dat ik dat onbeschrijfelijke licht binnenging, een licht ver boven dat van de zon. Ik dacht ook niet anders dan binnen te gaan, en ik wilde het jou zo graag vertellen, John, maar dat kon ik niet, en toen werd ik weer voor een kort poosje teruggestuurd. Ik zei: liefste, ik denk werkelijk dat ik blij zal kunnen zijn als de Heere je uit deze woestenij heeft thuisgehaald. Ze antwoordde: dat hoop ik ook. En daarop lachte zij mij vredig toe en ze zei: weet je, ik kan lachen om de dood. Ik zei: de dood heeft zijn prikkel voor je verloren. O ja, antwoordde ze, en toch is sterven een zwaar werk. Tot ongeveer 10 uur die avond bleef ze heel rustig en blij. En toen werd ze ineens erg rusteloos en ze begon weer moeilijk te ademen. Dit duurde ongeveer tot 2 uur in de morgen. En toen werd haar tong opnieuw losgemaakt en begon ze te roepen: victorie! Nu ga ik, ik ga. Victorie, Victorie, roept John. Hij moet mij helpen om het Victorie uit te schreeuwen. En toen ik haar kamer binnenkwam, schitterden haar ogen van vreugde. En ze riep uit, Victorie, Victorie, o John, help mij om het uit te schreeuwen. Victorie, door het bloed van het lam. Nu zie je eens, zei ze, wat de kracht van Gods genade allemaal vermag. Geen verdriet meer, geen pijn meer, geen zonde meer. Ik zal leven en met God regeren, eeuwig binnengesloten. O, wat zal dat een veilig binnenkomen zijn, 'tis toch waar. De uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. Wie de verkiezing ontkent, ontkent de waarheid van de hele Bijbel. Geloof zij zijn dierbare naam, ik zal nu gauw bij hem zijn, en het Victorie uitjubelen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Ik verlang er zo naar om heen te gaan. En daarop zei ik, alle aardse banden zijn nu gebroken bij je, ja, zei ze. Die zijn allemaal doorgeknipt en weg. Voel mijn pols eens en zeg eens hoe lang je denkt dat ik nog hier zal zijn. Ik deed dat en verzekerde haar dat die nog regelmatig was. Ze keek erg teleurgesteld en zei dat ik er niets van begreep. Even later zei ze, ik zal niet veel meer praten, en ze werd heel kalm. Een zachte glimlach speelde om haar gelaat. Maar o, geen tong kan vertellen tot wat voor een vreselijke worsteling met de grote vijand der zielen ze nog geroepen werd. Wel mocht ze zeggen, ik zit tussen twee machten. En het was ook zo, de macht van de vijand aan de ene kant en de grotere macht van God aan de andere kant. En daarop zei ze tegen de verpleegster, wil jij een kopje cacao voor me halen? En toen de verpleegster daarmee binnenkwam, zei ze, moet u horen, zuster, nu heeft de duivel tegen mij gezegd. Je neemt nu een kopje cacao, hè? En als je dat op hebt, dan zal ik je krijgen en dat zal niet mis zijn. Maar, zei ze, ik zal hem te pakken nemen, ik drink het niet op, zet me neer. Mevrouw Bent, zei ze daarna, zo heette de verpleegster, ik ben blij dat ik zelf getuige ben geweest van haar vriendelijkheid en goede zorgen. Mevrouw Bent, wilt u nu de kamer uitgaan? Mevrouw Bent ging de deur uit, maar bleef toch luisteren en hoorde haar zeggen, nu is mevrouw Bent weg, maar jij bent niet weg. Ik had niet gedacht dat je nog een keer terug zou komen, maar blijkbaar is dit je uren. Nou goed, jij kan bijna alles heten te liegen, hè? Kun je dit zo heten te liegen? Niemand dan alleen Jezus kan hulpeloze zondaars helpen. Ik haat jou, Satan, en je weet dat ik je haat. En toen stapte de verpleegster weer binnen en zei, ik dacht dat u stil zou zijn als ik wegging. Het was die lelijke duivelzuster die mij zo kwelde, antwoordde ze, ik haat hem. En toen kon ze niet meer praten. Haar moeder merkte dat het zo stil was en ging naar boven. Ik bleef nog beneden, maar het bleef zo plechtig stil en toen rende ik ook naar boven en vond haar stervende. Ik ging op de rand van haar bed zitten, nam haar hand en hield haar pols in de gaten. Die hield ongeveer 8 minuten voor haar dood op. Ik lette onophoudelijk op haar gezicht en bemerkte dat de worsteling met de vijand nog voortduurde. Maar plotseling werd ze kalm en ze daalde de vrede op haar neer. Ze keek mij aan, ze riep uit, daar ga ik, om eeuwig te leven. Onmiddellijk daarna blies zij haar laatste adem uit. Zo ging zij van de strijdende kerk over in die triomferende kerk. Een van de beste vrouwen en de beste moeder op de wereld, maar oneindig veel meer dan dat een trouwe, gelovige dienstmaagd van de Heere Jezus Christus, met wie ze nu leeft en regeert in eeuwigdurende zaligheid en vreugde. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. John Ogden. Wij voegen hier nog een passage uit een brief aan toe, aldus de redactie van de Gospel Standard, geschreven door een vriendin die mevrouw Ogden kort voor haar dood bezocht. Hoe hij of zij heette, dat bleek niet te achterhalen. De passage luidt: zondag jongsleden stuurde mevrouw Ogden mij een boodschap. Zij vroeg of ik wilde komen. En toen ik om 9 uur 's morgens de kamer binnenkwam, glansde haar gezicht van grote vreugde. Ze zei, ik heb u laten komen om mij te helpen de Heere te loven voor zijn grote goedheid jegens zo'n waardeloos schepsel als ik. Ik heb geen kracht genoeg meer om zijn goedheid aan mij bewezen uit te drukken. Ik heb maar moeten zeggen, waarom toch, lieve heren? Ik kan alleen maar zeggen dat hij nu eenmaal zo'n snoot hellewicht als ik mijzelf gevoel te zijn, wilde liefhebben. Ik wil dat u met mij zingt. Ik zei, wat zullen wij zingen? Praise God, from whom all blessings flow? Nee, antwoordde ze, dat is te zwak om mijn liefde jegens mij te vertolken, mij de grootste der zondaren. En we lazen haar verschillende gezangen voor en ze koos gezang 103 uit William Catesby's selectie Jesus, thy blood and righteousness. Jezus, uw bloed en gerechtigheid. Het derde couplet wilde ze twee keer zingen. Ze zong boven ons allemaal uit. En toen lazen wij Psalm 103 en Openbaring 22. Ze zei, ik heb mijn leven achterna gekeken en ik kan niet één goed werk vinden dat ik voor mijn gezegende heiland gedaan heb. En toch, hoe groot is zijn liefde jegens mij? Ook zei ze, mijn ziel is vervuld met liefde jegens mijn dierbare zaligmaker. Ik ben jaloers op zijn eer. Als iemand lichtvaardig over hem en zijn voldoening zou spreken, het zou mijn hart doorwonden. O, hoe groot is zijn liefde jegens mij. Ik verwachtte de hel en hij schonk mij de hemel. Ik wachtte de verdoemenis en hij schonk mij rechtvaardigmaking. Wat is Satan teleurgesteld dat mijn genadige Heere mij zo zou begenadigen, mij? De vuilste snoodaard uit heel de hel, de voornaamste der zondaren, nooit werd een grotere misdadiger ter dood gebracht. O, dat ongelovige hart van mij, dat ik ooit zulke ongelovige gedachten zou koesteren over mijn gezegende Heere en zou twijfelen aan zijn trouw. Denkt u dat hij Satan zal toelaten mij nog een keer te verzoeken? Ik hoop van niet, want hij is een overwonnen vijand. Vertel al mijn vrienden dat ik blij zal zijn hen te zien. Ze moeten me dan helpen de Heere te prijzen voor zijn goedheid. En toen ze dit allemaal gezegd had, ging zij haar lichamelijke zwakheid voelen en ik vertrok. 'S Middags sprak zij naar ik vernam degenen die om haar bed stonden opnieuw aan. Glimlachend zei ze toen, help mij om de Heere te loven voor wat hij aan mij, de voornaamste der zondaren, gedaan heeft. Twijfel nooit aan zijn genade, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus onze Heere. En daarna vroeg ze een van de vrienden te lezen en te bidden en wilde ze dat we zongen. Geprezen zij des heilands naam, aanbid hem, geeft hem eer, laat engelen schepselen al tezaam, hem kronen, kroont Jezus aller Heer. Die erbij waren zullen dat niet gauw vergeten. Ze had ook al eens opgezegd, moe ben ik van de aarde, mijzelf de zonde, Heere Jezus, neem mij op in uw vrijheid. In uw heerlijkheid, want daar verlang ik te zijn. De Heere gaf me kracht om het op te zeggen, had ze er toen bij gezegd. En op een andere keer zei ze, al gauw zal ik aan land gaan, op de stranden der eeuwige heerlijkheid, en dan zal ik in eindeloze vreugde mijn Jezus zien zoals hij is. Op donderdag zong ze zomaar voor zichzelf. Mijn gewillige ziel zou wel gaan in deze gemoedstoestand blijven, en zichzelf wel weg willen zingen en wenen, zo de eeuwige zaligheid in. Diezelfde avond was ik nog een keer bij haar, en toen vroeg ze mij haar Romeinen 8 voor te lezen, en die in huis waren bij elkaar te roepen voor gebed, en daarna heb ik haar niet meer gezien. V. Leicester, 21 december 1847. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van het verhaal van mevrouw Ogden en tevens aan het einde van het vierde deel van Zielen waar zijn vrees in woont, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.